Ik zet boven de preek samen bidden. En dan ga ik een drietal gedachten met u overdenken. Allereerst gaan we letten op de gevangen Petrus. Er staat in vers 5, Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. De gevangen Petrus. Ten tweede gaan we letten op de biddende gemeente. Er staat in vers 5, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. De biddende gemeente. En ten derde gaan we nog wat zeggen over de verhorende God. De verhorende God. Vanaf vers 7 staat er en ziet een engel van de Heere stond daar. Nou en dan wordt Petrus bevrijd. Dus ik zet boven de preek samen bidden. We letten ten eerste op de gevangen Petrus. Met gebonden handen in de cel. We gaan ten tweede letten op de biddende gemeente. Met gevouwen handen. Ergens in een huiskamer in Jeruzalem. En ten derde gaan we letten op de verhorende God. Die in de hemel woont. En op aarde ingrijpt. Samen bidden, gemeente, wat is dat belangrijk? Kinderen, ouders, wat is dat belangrijk dat je samen bidt? Gebeurt dat in jullie gezinnen? Ja, vader bidt altijd. Oh, dat is goed. Voor het eten, na het eten. En moeder, bidt je moeder ook wel eens? Ja, als papa er niet is. En jullie, bidden jullie ook wel eens aan tafel, hardop, samen bidden. Gelukkig gebeurt dat ook in de gemeente. Ik heb me laten vertellen dat in Katendrecht, in de Echo, elke maandag, één keer in de maand, een gebedskring is. Samen bidden. En op de huiskring, op de huisbijbelkringen, dinsdagavond, gebeurt dat gelukkig ook. Het gebeurt op bedrijven. Tientallen bedrijven in Nederland waar er bidstonden worden gehouden. Prachtig, een werk van Gods geest. Het gebeurt wel eens op huisbezoek trouwens ook. Een enkele keer dat ik als dominee afsluit en dat degene bij wie ik ben zegt, zal ik ook een gebed doen? Ja, samen bid. Prachtig. Samen bidden. Het is mooi als je dat kan, als je verkering hebt en als je verloofd bent. Als je samen kan bidden, als je verloofd bent, ja, dan kan je ook samen gaan trouwen. En als je samen niet kan bidden, moet je samen maar niet gaan trouwen, want dan heb je nog geen fundament, geen grond voor een goed huwelijk. Nou, daar gaat het eigenlijk vanmorgen over, samen bidden. Ik lees dat ook hier in Handelingen 12. Petrus in de gevangenis en de gemeente die voor hem bidt. Wat is nou de geschiedenis? Ik ga het eens vertellen. We gaan terug naar Jeruzalem. Daar is de christengemeente. En nou, het ging eigenlijk best wel goed. De Heere gaf voorspoed. En groeide. Er kwamen mensen tot geloof, tot bekering. En de gemeente groeide. Ging goed. Maar ja, het was natuurlijk ook wel een beetje spannend. Want er kwam ook vervolging. Stefanus werd gedood. Gestenigd. En Saulus die vervolgde de gemeente op een verschrikkelijke manier. De gemeente werd ook verstrooid en toen gingen ze weg, verder het land in en ze verkondigden ondertussen het evangelie. Maar Saulus kwam ook tot bekering. God werkte ook krachtig. De gemeente bloeide. En toch komen we dan hier in hoofdstuk 12 komen we weer van die donkere wolken tegen. He, dat het weer misdreigt te gaan. Opnieuw een hevige vervolging. Nu we hebben het gelezen door koning Herodes. De christenen krijgen het opnieuw zwaar te verduren. Koning Herodes die heeft enkele gemeenteleden opgepakt, aangehouden, gearresteerd, gevangen genomen, mishandeld. Stel je voor dat dat hier zou gebeuren. Gelukkig is dat nog niet zo. Maar stel je nou voor dat er aanstaande zondag of vanmorgen of vanavond dat er politie zou zijn en die zouden gemeenteleden arresteren, worden in de gevangenis geworpen en die worden geslagen met een geesel en met vuisten, gemarteld. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat heeft de Heer Jezus trouwens wel gezegd, hè? Ze hebben mij vervolgd, maar ze zullen ook u vervolgen. Als je echt christelijk wil leven, dan kom je op een of andere manier toch vervolging of minachting tegen. Nou, koning Herodes die had Jacobus gevangen genomen. Jacobus was een van de 12 discipelen. Was trouwens een van de 3 meest vertrouwelijke discipelen die de Heer Jezus had toen hij op aarde was. Petrus, Johannes en Jacobus, de 3 beste vrienden van de Heer Jezus. Jacobus was een belangrijke rijke leider in Jeruzalem. Een voorganger in Jeruzalem, in de gemeente. En die was gevangen genomen, veroordeeld als een misdadiger, alsof het een boef was. Het was een christen. Hij werd behandeld als een boef. En hij werd ten slotte met het zwaard gedood. Misschien onthoofd. Kijk, Herodes was natuurlijk gemene koning. Ook een slimme koning. Herodes dacht van, als ik nou die leiders pak, die voorgangers pak, ja, dan zal er van de gemeente zelf niks meer overblijven. Zoals je dat in een oorlog ook doet, als ik nou de officieren pak, dan zal het leger vanzelf wel verstrooid worden. Nou, Jacobus was zo'n leider, zo'n voorganger. En hij was de eerste van de 12 apostelen die stierf, die de marteldood stierf. Hij was trouwens ook de eerste Jacobus van de 12 discipelen die de Heere Jezus in zijn hemelse heerlijkheid mocht zien. Nou, de Joden die vinden dat prachtig. En koning Herodes ziet dat de Joden dat prettig vinden en die gaat door. Hij zegt, ik ga er nog een paar pakken. En dan pakt hij Petrus, de hoofdleider. De voorganger in de gemeente van Jeruzalem. Nou, Petrus wordt gearresteerd, gevangen genomen. En dan denkt koning Herodes, nou wacht ik even tot het paasfeest voorbij is. En dan vlak na het paasfeest, dan laat ik hem ter dood brengen. Ik had trouwens wel een vraag, even voor de ouders. Ik had wel een vraag. Hoe komt het nou, we weten hoe het nou afloopt, hè? Hoe komt het nou dat Jacobus wordt gedood en dat Petrus wordt bevrijd? Ik heb een tijdje over na zitten denken. Waarom dat verschil? En bij Jacobus, die eerste die gedood wordt, dan lezen we niet dat er een engel komt om hem te bevrijden. We lezen niet van een gebedsverhoring. We lezen niet van een wonderbaarlijke verlossing. Waarom niet? Was Jacobus dan minder belangrijk dan Petrus of zo? Of had de gemeente misschien niet zo erg hard en zo vurig gebeden als ze baden voor Petrus? Waren ze bij Jacobus misschien wat minder vurig in het gebed? Ligt het daaraan? Nee, waarom werd Jacobus nou gedood en Petrus bevrijd? Zou u het weten? Ik weet het niet. Ik denk dat we op niet alle waaroms een antwoord krijgen. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik vraag u niet waarom. Ik kan daar niet een goed antwoord op geven. Ik weet wel dit. Jacobus en Petrus, dat waren natuurlijk 2 vissers oorspronkelijk. En de Heer had ze geroepen, gij zult vissers der mensen worden. In dienst van de Heer. Maar de Heer bepaalt dan wel hoe lang ieder vist. Niet iedere mensenvisser vist even lang. De een die vangt weinig, de ander vangt veel. De een die mag maar een kort poosje vissen, Jacobus. En de ander die mag wat langere tijd vissen. Maar hoe het ook zit, gemeente, hoe lang of hoe kort ik ook in dienst van de Heere mag arbeiden. De grote vraag is niet van hoe lang, maar tot zolang God het nodig acht. En toch zeg ik vanmorgen dat Jacobus die is gedood, hè? Maar ook dat is een gebedsverhoring. Dat snap ik niet. Dat is een gebedsverhoring. Jacobus is onthoofd met het zwaard. Dat was een gebedswoord. Zijn moeder heeft erom gebeden. Waar heeft zijn moeder dan om gebeden? Nou, een aantal jaren geleden, want gebeden die blijven liggen hoor, boven. Een aantal jaren geleden had de moeder van Jacobus gevraagd aan de Heer Jezus, mogen mijn zonen, Jacobus en die anderen, mogen die nou straks bij u, een aan uw rechterhand, aan uw linkerhand zijn? Nou, de Heer heeft dat hier verhoord. Toen Jacobus werd gedood, mocht hij aan de rechterhand van de Heer Jezus komen. Waar trouwens al Gods kinderen terecht zullen komen. Dus ergens was het gebed toch verhoord. Een gebed van jaren geleden wat zijn moeder ooit is gedaan had. Maar goed, we gaan verder. Petrus in de gevangenis. Er staat in vers 3, en toen hij zag, koning Herodes zag dat het de Joden wel behagelijk was, ging hij verder. En hij nam ook Petrus gevangen en het was tegen Pascha. Hij greep hem, wierp hem in de gevangenis en zette over hem 4 wachten, elk van 4 soldaten, om hem te bewaken. Petrus gearresteerd, opgesloten in een cel. Wanneer? Nou, vlak voor Pascha. Wat wil Pascha zeggen? Dat wil zeggen vlak voor het feest van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Dat vieren ze elk jaar. Nou, dat feest werd door de Joden gevierd. De bevrijding uit de slavernij, uit de gevangenis van Egypte. Met het Pascha vierde de gemeente, daar in Jeruzalem, vierde de opstanding van Jezus die bevrijd werd uit de gevangenis van het graf. Nou, en nou werd Petrus gevangen genomen. Ik denk dat Petrus eraan gedacht heeft toen 10 jaar geleden de Heer Jezus ook op het Pascha gevangen genomen werd in Gethsemane en veroordeeld en gedood, gekruisigd werd, maar ook is opgestaan. Herodes laat hem ten strengste bewaken. 16 soldaten, overdreven zeg, 16 soldaten voor 1 christen, 1 gevangene. 4 keer 4 soldaten. Hoe ging dat, kinderen? 4 keer 4 soldaten. Nou, dat ging zo. Van 6 uur tot 9 uur 's avonds de eerste 4 soldaten. En van 9 uur tot 12 uur tot middernacht de volgende 4 soldaten. Dat zijn er al 8. En van 12 tot 3 uur 's nachts weer een koppel van 4 soldaten. Dat zijn er al 12. En van 3 tot 6 uur aan de morgen ook weer. Dus 4 keer 4 soldaten, 16 soldaten. Nou, hoe ging dat dan? 1 soldaat zat vast aan zijn rechterhand van Petrus, en die andere zat met boeien, met kettingen vast aan de linkerhand. Er zijn er al 2. Eentje voor de deur en eentje achter de deur. En diezelfde die zat op slot. Nou, daar kom je dus nooit uit. Dat dacht Herodes ook, daar komt hij nooit uit. Ontsnappen is onmogelijk. Die dikke stenen muren, veel soldaten, koperen kettingen, ijzeren deuren. Kom je nooit uit. En dan heeft hij nog 1 dag te leven. En dan? En dan zal hij sterven. Nog 1 dag te leven. Nou, dan moeten ze er even een poosje over nadenken. Stel je voor, je hebt nog 1 dag te leven. Stel je nou voor, kinderen, ouders, ambtsdragers, dominee, stel je nou voor dat jij Petrus was en je zou nog 1 dag hebben te leven. Wat zou je dan hebben gedaan? Wat zou je dan doen? Stel je voor dat je zeker zou weten dat je morgen zou sterven. Wat zou je dan doen? Zou Petrus, hij lag daar op je vloer, hè? Zou hij zijn handen hebben gevouwen? Zou dat gekund hebben? Want hij zat natuurlijk vast. En als hij zijn handen bewoog, ja, dan gingen die kettingen, die gingen rammelen. Zou hij misschien geprobeerd hebben toch nog zijn handen te vouwen, zo. Een gebedje te doen. Waar zou Petrus nou aan gedacht hebben? Waar zou hij om gebeden hebben? Waar zou hij aan gedacht hebben? Weet je wat hij aan gedacht zou kunnen hebben? Staat niet letterlijk in de Bijbel, maar het zou natuurlijk wel heel goed kunnen. Ik denk dat Peter, dan heb ik tijd om te overdenken, hè, als ik daar zo lig. Geen muziek, geen radio. Ja, ik denk dat hij wel eens, ik denk dat hij in die cel gedacht heeft aan de woorden van de Heer Jezus, die Jezus tot hem sprak, 10 jaar geleden alweer. Voorwaar, ik zeg u, Petrus, als je ouder zal zijn geworden, zal een ander je gorden en brengen waar je niet wil. Wie wil er nou de gevangenis zijn? En brengen waar je niet wil. Die woorden kwamen toen uit. Ik denk dat Petrus gedacht heeft aan zijn heiland zelf, die 10 jaar geleden, ook op een Pascha, veroordeeld werd, gevonnist werd, gekruisigd werd en ook opstond uit het graf. De laatste nacht. Is het nou echt zover dat ik nu het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen? Wat zou Petrus gebeden hebben? Zou die geslapen hebben? Ik denk, ik zou geen oog dicht doen, dominee, al zou ik weten dat ik morgen dood zou gaan. Als Jezus morgen komen zou, dat kan ook, dan sterf je niet en dan komt de Heer Jezus terug. Dan heb je ook nog maar 1 dag. Ik weet zeker dat er mensen zijn vanochtend, als je nou vanavond naar bed gaat, dat zijn de kinderen van God onder ons. Ik weet zeker dat er enkel onder ons zijn die als ze vannacht hun hoofden neerleggen op een kussen en als ze nou niet meer wakker worden morgenochtend, dat ze zeker mogen weten dat ze bij de Heer Jezus zijn. Als je dan vannacht gaat slapen en je wordt niet meer wakker, dat je dan mag weten, ik ben bij de Heer Jezus in de eeuwigheid. Er zijn sommigen die dat zeker mogen weten, door genade. En nou kijk ik de kinderen eens even aan, de jeugd. Weten jullie dat nou zeker? Ik zeg zeker. Weet u dat zeker? Of voel je toch in je hart ten diepste, dominee, als dat nou echt waar is, hè? Gisteren, zondagavond, we hebben u gehoord van die rijke man, toch? En die arme Lazarus. Stel je nou voor dat ik vannacht ga slapen. En dat ik nou net als die rijke man mijn ogen opslaat in de eeuwigheid. Waar zal ik die ogen dan opslaan? En misschien voel je wel, ik heb geen vrede met God. Daar moet ik niet aan denken, dominee. Want als ik vannacht zou ontwaken in de eeuwigheid, dan ben ik bang dat ik zal ontwaken in de hel. Dan is het goed dat je vanmorgen hier bent. Want dan is het goed dat u vanmorgen en dat jij vanmorgen gaat bidden, persoonlijk. Met jouw hart en met jouw mond en met jouw lippen. Dat je gaat bidden, Heere Jezus, ontferm u over mij. Want het kan morgen te laat zijn. Petrus is niet bang. Petrus is juist blij. Hij weet, als straks de beul komt met een zwaard en hij hakt mijn hoofd eraf, dan springt mijn ziel zo in de hemel. Dan mag ik eeuwig bij de Heer Jezus zijn. En trouwens, die beul, geen haar die van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. En trouwens, die Herodes, die waakt wel over me, maar mijn hemelse Vader, die waakt nog veel beter over me. En daarom kan die gerust lekker liggen slapen. De Heer waakt. Tussen 2 soldaten, aan 2 kettingen... We hebben gezongen op Psalm 3, ik lag en sliep gerust. Was Heeren trouw bewust. Zo ligt hij te slapen. Dat is de slaap van de gelovigen. Dat is de slaap van Gods beminde. Hij geeft zijn beminde de slaap. Dat hoor je wel eens van mensen die geopereerd moeten worden. En een hele spannende operatie moet ondergaan. En die zo'n rust van de Heeren krijgen. Hebben ze om gebeden, maar hebben ze ook gekregen. Ik was zo rustig. Komt zo in de handen van de Heer overgeven. Mijn ziel, mijn leven, hoe het ook zal gaan. Ja. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord in Heer. Want gij alleen mijn schild en wapen, zingt de psalm. Schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Nou, Petrus sliep. Soldaten sliepen. Jeruzalem sliep. Iedereen? Nee, niet iedereen. Er waren er een aantal in Jeruzalem die waakten, die geen oog dicht deden. Ze sliepen dus niet allemaal. Er waren wat mensen wakker. Die waakten. En die baden. Dat was onze tweede gedachte. Een biddende gemeente. Ik heb het gehad over een gevangen Petrus. Die hebben we gezien. Wat een rust in zijn hart. Zijn laatste nacht. Dan gaan we letten op die biddende gemeente. Er staat in vers 5. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. De gemeente waakt en bidt gedurig en vurig. Continu en intensief. Petrus had geketende handen, die zaten vast. En die gemeenteleden die hebben gevouwen handen. We kunnen nog één nacht bidden voor Petrus. En dan de volgende morgen, ja. Dan zal die worden gedood. Of, laten we gaan bidden voor Petrus. Je ziet eigenlijk dat er twee machten strijden. De macht van de duivel, de wereld. En die komt met gevangenissen en met kettingen en met soldaten en zo. En met ijzeren deuren. Maar je ziet ook Gods macht. En God komt niet met gevangenis en kettingen, maar God komt met het machtigste wapen en dat is het gebed. Die gemeente die staat aan de kant van de Heer en die gaan bidden. Die gebruiken een geestelijk wapen. En wie zal het nou winnen? Die soldaten, die ruwe kerels of die mensen die op hun knieën gaan? Wie gaat het nou winnen? Dit is een geestelijke strijd. Nou, de gemeente in Jeruzalem. Ze zoeken elkaar op omdat er nood is en vervolging is. En die nood bracht ze bij elkaar. Ik vind dat zo mooi, hè? Als je als gemeente ook een beetje een gemeenschap mag zijn. Hè? En niet alleen maar individualistisch hier zit en consumeert en dan weer weggaat. Maar als je een gemeenschap mag zijn, ook als Maranatha gemeente. Wie zitten daar allemaal dan? Niet heel de gemeente. Er staat velen, een groot gezelschap, maar niet allemaal. Wel velen. Mannen, broeders, vrouwen, zusters, moeders met hun kinderen ook gekomen, jongens, meiden, tieners, die waren er ook. Barnabas zat er, Paulus zat er, Marcus zat er en de moeder van Marcus, Maria. In haar huis hebben we gelezen. In haar huis. Wat een groot huis. Een groot huis. Hetzelfde huis, heeft dus haakjes, waar de Heer Jezus 10 jaar geleden... Dit gedeelte zit zo vol met symboliek. Hetzelfde huis waar 10 jaar geleden de Heer Jezus het avondmaal had ingesteld. In datzelfde huis. In Jeruzalem. De opperzaal. In huis. Een groot gezelschap. Nou, ik ga eigenlijk eens eventjes zo met me... Ik loop eventjes in gedachten naar Jeruzalem. Ik loop naar dat huis waar Maria en die gemeente samen is... En ik leg even mijn oor te luisteren bij de deur. En wat hoor ik dan? Dan hoor ik in dat huis in Jeruzalem waar die gemeente zit. Ik hoor ze allemaal schelden. Die stomme koning Herodes. Wat een gemene man is dat. Dat hij onze voorganger gevangen. Nee, ik hoor ze niet schelden. Ik leg mijn oor even goed... Weet je wat ze doen? Ze houden een kerkraadsvergadering. Ze moeten een noodcommissie gaan inschakelen. En we moeten eens goed en snel plannen gaan smeden. Een complot gaan we maken. Nee, dit keer geen vergadering. Een gesprekskring. Nee, ook niet. Weet je wat ik doe? Er zit een gat in die deur, een sleutelgat. Ik kijk eventjes door het sleutelgat waar die gemeente zit. En weet je wat ik dan zie? Dan zie ik allemaal mensen die op hun knieën liggen. Een knielende gemeente. Mensen die zich klein maken voor de grote God. Ze houden geen gesprekskring. Ze houden geen vergadering. Ze houden een gebedskring. Samen bidden. Wanneer doen ze dat? 'S Nachts. Wij houden biddag. In Handelingen 12 houden ze een bidnacht. Hoe lang? Nou, 1,5 uur. Nee, ze hadden geen haast. Een hele nacht. Dat kennen wij niet meer, hè, gemeen. Zou je dat terug willen dan, dominee? Ja. Ja. Ik denk het wel. Wat is dan bidden eigenlijk? Nou, bidden, dat is je handen vouwen. Alleen, maar ook samen. Alles aan God toevertrouwen, dat is bidden, kinderen. Alles wat je hartje zegt, aan zijn voeten neergelegd. Bidden voor jezelf. Bidden voor anderen. Bidden voor zieken. Bidden voor gevangenen. Bidden voor de leidende kerk. Bidden, dat is hem alles zeggen. En in zijn hand je leven leggen. Ja, je ziel, je hart en je oog op te heffen naar omhoog. Wat is het nou voor een gebed? Want nou, ze hebben een gezamenlijk gebed gedaan. Kijk, als wij biddag houden, dan houden we echt een biddag. Dan wordt er weer gepreekt. Daar bereid ik 2 preken voor, nu en vanavond. Bidden is eigenlijk voor ons gewoon, ja, niet echt bidden. Ja, de dominee bidt misschien iets langer. Maar biddag is bij ons gewoon preken aanhoren. Maar echte biddag, dat is waar we met elkaar gaan zitten. En als de Heer nou krachtig door zijn geest werkt, dan gaan we ook nog eens op de knieën. Dan gaan we gezamenlijk God aanroepen. Dat is biddag houden. En dat gebeurt hier, in de nacht. Als ik nou de kerkgeschiedenis lees, hè, gemeente, dan lees ik daar dat dat gebeurde in de tijd van opwekking. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan die vrouw, zo maar even tussendoor. Ik denk bijvoorbeeld aan die vrouw die Mary Winslow heet. Die hield gebedsgroepjes voor vrouwen. Vrouwen in de gemeente. Gebedskringen, samen bidden. Ze sloeg er geen bijeenkomst over. Moeders, jonge moeders, die bij elkaar kwamen om te bidden voor een opwekking, een geestelijke herleving in de gemeente. En na maanden gaf de Heer een verhoring. En er kwam in New York, kwam een verhoring. Een verhoring door God op het gebed van biddende moeders. Bidders, dat worden overwinnaars. Een biddende gemeente wordt ongetwijfeld een groeiende gemeente. Ook in de stad. Waar het gebed verstomt, daar blijft de zegen uit. Ik heb eens gelezen, ook dat is echt gebeurd hoor. Een jaar of 15 geleden in Indonesië, echt gebeurd. Een dominee in Indonesië, Nahuwe heette die. Die elke dinsdag en elke vrijdag een gebedsnacht hield. Van 10 uur 's avonds tot 4 uur 's morgens. En weet je wat er gebeurde? Na 6 jaar was die gemeente van 16 personen naar 5000 personen uitgegroeid. En als ik dat lees, dan denk ik, ja. In ieder geval denk ik bij mezelf, we bidden te weinig als gemeente. Wat is nou een gezonde gemeente, dominee? Weet je wat een gezonde gemeente is? Kan ik u vertellen? Dan leg ik de geestelijke thermometers, broeders. Dan leg ik de thermometer van het geestelijk leven, die leg ik bij de bidstonden. En als die goed zijn, en als die vurig zijn, dan is de gemeente geestelijk gezond. He, dan leg ik de thermometer niet bij de prediking die gehouden wordt. Dan leg ik de thermometer niet bij alles wat georganiseerd wordt in de gemeente hier in Rotterdam. Maar de geestelijke thermometer van een gezonde gemeente, die leg ik bij hoeveel wordt er nou gebeden. Daar ligt de kracht van de kerk in gevouwen handen en in gebogen. Daar ligt trouwens ook de kracht van de prediking in, weet u dat? Spurgeon was ook zo'n mannetje, hè? Nou, een mannetje, een groot in het Gods Koninkrijk. Die preekte ook veel en vaak. Weet je waar hij de meeste zegen had? Hij had de meeste zegen bij de arbeiders. Gewoon bij het normale, eenvoudige, simpele volk. Daar had hij de meeste zegen. En hij stond niet op een kansel, maar hij stond dan, als hij daar preekte voor die arbeiders in een grote zaal, stond hij op een podium zo. En dat wisten de arbeiders niet, maar onder dat podium, daar zaten een aantal toegewijde christenen, die zaten, terwijl die aan het preken was, die zaten dus onder het podium, die zaten voor hem te bidden. Of de prediking zo krachtig zal zijn dat mensen worden gegrepen in hun hart en zich tot God gaan bekeren en geraakt en gered zullen worden. Zie je dat voor je? Speuzen op de stoel en onder dat podium een aantal mensen die hard zaten te bidden. En dan was hij aan het preken, Speuzel. En dan voelde hij dat er vrij weinig kracht was in de preek. En weet je wat hij deed? Zo. Dan stampte hij even met zijn voeten op de grond. En dan wisten die mensen moeten harder gaan bidden. En dan kwam er weer meer kracht. En dan werden er mensen werkelijk gered. Samen bidden. Dat gebeurde hier. Voor wie? Ja, voor Petrus. Voor bevrijding misschien. Heren, wilt u Petrus bevrijden? Wilt u Petrus volharding geven? Wilt u geven dat Petrus u niet weer zal verloochenen? Wilt u dat er ons geven als ze ons komen oppakken, dat we u niet zullen verloochenen? Heren, wilt u alsjeblieft zorgen voor uw gemeente hier in Jeruzalem? Want is Stefanus, die is al dood. En Jacobus is al gestorven en onthoofd. En dadelijk Petrus ook nog weg. En dan blijft er niks meer over. Hoe moet dat nou met uw werk, heren? Ze hebben vurig en gedurig gebeden. Met elkaar, voor elkaar, na elkaar. Als de een ophield, ging de ander gewoon weer verder. Ja. En gemeente, dat is dan derde, hè? Dan gaan we letten op God. Daar ga ik mee eindigen. Dan zien we, weet je, tot wie ze bidden. Dan bidden ze tot een God waarvan ze geloven die leeft. Die leeft. En dan bidden ze tot God die zichzelf noemt een hoorder der gebeden. Hij hoort het echt. En als een gemeente zo bidt, dan gaan de gevangenisdeuren open. Maar dan gaan er ook hemeldeuren open. Dat is een diep verlangen in mij, weet je dat? Als de gemeente zo bidt, dan gaan de gevangenisdeuren open op het gebed. En dan gaan er ook hemeldeuren open. Er is eens een keer een gemeente geweest in Handelingen 1. Die 10 dagen bij elkaar waren en ze volharden in bidden en smeken. De Heere, zend u alsjeblieft die heilstroom, die geest uit de hoge. En na 10 dagen opende de Heere de deuren van de hemel. En die geest die kwam met bakken neer, Pinksteren. Ja, dan gebeurt er echt wat. Bidden, dat breekt de boeien. Bidden, dat geeft een doorbraak tot op Christus. Bidden, dat verbreekt het diamantenhart. Bidden, dat verbreekt de twijfelbanden en de satansbanden en de zondebanden. Omdat God de hoorder is van het gebed. Nou, hoe doet de Heer dat dan? Nou, dat is de derde gedachte dus, hè. Het gaat over die gevangen Petrus, die biddende gemeente. En nou, tenslotte, kinderen, de derde gedachte, dat is dus de verhorende God. Er staat in vers 7, en ziet, nou moet je gaan kijken. Wat nou gebeurt in die cel, in die gevangenis? Die dikke stenen muren, en die koperen ketenen, en die ijzeren deur. Moet je nou eens kijken, en ziet. Je kijkt er gewoon van op. Een engel des Heren stond er en een licht scheen in die woning. Gods verrassend ingrijpen. Dat is toch ook wat, zeg. Het wordt stralend licht in die donkere nacht. In die donkere, stikdonkere cel. Het wordt stralend licht. En Petrus? Ja, die wordt natuurlijk wakker van het licht. Stel je voor, je ligt lekker te slapen 's nachts en iemand doet het licht opeens aan. Ja, dan word je natuurlijk wakker. En Petrus? Ja, die dat stralende licht en ja, die wordt niet wakker. Waarom niet? Nou, zo diep slaapt hij nou. Zo diep slaapt hij. Zo heerlijk ligt hij lekker van zijn nachtrust te genieten. Ik slag en sliep gerust. En dan staat die engel daar en van dat licht wordt hij niet wakker. En dan pot hij hem aan. Dan geeft hij hem een por in zijn zij. Ik zeg, Petrus, wakker worden. Leg ik nou op een ketting of zo? En dan doet hij zijn ogen open. En ja, dan ziet hij het. Dan ziet hij dat licht. En dan ziet hij dat er een engel bij hem staat. En dan hoort hij, sta vlug op. En volg mij en doe je jas aan en je schoenen aan en je riem aan. En dan zegt Petrus niet, ja, maar ik zit vast, engel, ik zit vast. Nee, gehoorzamen. En hij kijkt en ze zijn al los, die kettingen. Doe je riem om, je schoen aan, je jas aan en volg mij. Volg mij. Ik vind dat zo teer van die engel, hè. Doe je jas aan. Die engel die weet dat buiten koud is. Dat weet de Heer. Nou zorgt hij ook dat Petrus niet al te koud zal hebben dadelijk. Als die... doe je jas ook aan, Petrus. Die uitkomst die God geeft is zo volkomen. Zo volkomen. Er blijft niks achter. Net zoals bij het paascha. Er bleef geen klauw achter. Staat er in de Bijbel. Geen lammetje. Zo blijft er in die gevangenis... in Egypteland niks achter. Zo blijft er in die gevangenis in Jeruzalem maar Petrus niks achter. Zelfs geen riem. Alles gemeen. Volkomen uitkomst bij het naderen van de dood. Nou, dan loopt hij achter die engel aan. Volg mij. Dan weet je niet waar je naartoe gaat, maar je weet wel wie je volgt. Volg mij. Nou, dan lopen ze zo en de eerste wacht voorbij. Nou, die gaan niet schreeuwen. Ook op pad geweest hoor. Die gaan niet schreeuwen, die slaan geen alarm. Niks. Nou, dan lopen ze de tweede wacht voorbij. Nou, ook wat. Zien die mensen ons niet of zo? En Petrus loopt maar achter die engel aan. Over de gang. En dan komen ze bij de buitenpoort, de ijzeren poort. Ja. Die kan niet open. Die zit op slot. Op het nachtslot. Dat is onmogelijk. Die hindernis, dat is te groot. Maar als ze er zijn, dan gaat het ding vanzelf open. Zonder sleutels. Niemand merkt het. En dan gaat die engel naar buiten zo. En Petrus achteraan. Dan gaat die straatje om. En dan die buitenste wachtpostie. Die kunnen hem niet meer zien. En dan verdwijnt de engel. Daar staat hij. En dan zegt Peter. Droom ik dit nou? Of is dit nou echt? Ja. En dan komt hij tot zijn positieve. Ja, dit is echt. Maar hij voelt die koude wind. Die voelt hij niet zozeer. Het is echt. Ja, wat moet ik nou doen? Dan sta ik hier in de nacht. En weet je wat? Ik kan bij die Maria. Daar kan ik altijd terecht. Dat is mooi, hè, als je zo'n adresje hebt. Al klopt het er midden in de nacht aan. Ik weet, dan gaat de deur voor me open. Mooi als je zo op elkaar kan bouwen, ook als gemeente. Als er nood is en ik bel of ik klop bij iemand aan, dat je daar terecht kan. Nou, dan gaat hij naar Maria. Het huis van Maria. Hij weet waarschijnlijk niet dat die gemeente daar is, denk ik. Dan gaat hij. En dan klopt hij. Dan komt de verhoring. En dan klopt hij bij het huis. En dan schrikken ze. Natuurlijk schrikken ze. Midden in de nacht wordt er gebonst. Petrus heeft natuurlijk van die grote vissersknuisten. Hè? Dus die staat daar te bonzen op die deur. Ja, dan schrikken ze. Die biddende mensen. Zou dat onraten? Zou ze ook ons komen oppakken hier midden in de nacht? Dan is daar een dienstmeisje, Rodé. Die heeft ook de spanning gevoeld natuurlijk. Die heeft ook misschien wel meegebeden, ik denk het wel. Peter blijft klappen. En dan gaat ze. Heel voorzichtig voor het portaal. En ze doet niet gelijk die deur open wel, nee. Hé, wie is daar? Vraagt ze. En dan hoort ze van de andere kant. Ik ben het, Petrus. En hij kent ze de stem. En dan dringt het tot de door. En dan wordt ze zo blij. Van blijdschap vergeet ze die deur open te doen. Dan rent ze terug. En die mensen zijn allemaal nog aan bidden en zo. En Peter is daar voor de deur. Die mensen zijn daar zo vurig aan bidden. Hè? En ze zijn allemaal ongelovig. Ze zeggen dat kan niet. Kan dat nou toch? Dan blijf je een nacht op. Dan ben je aan het bidden. Tot God. Om uitkomst. En dan geeft God verhoring. En dan geloof ik niet. Wat zijn wij nou toch voor mensen? De gebedsverhoring staat voor de deur. God opent op het gebed de deuren. En wij vergeten de deuren te openen om die gebedsverhoring binnen te laten. Hij stond nog steeds buiten. Ja. Buiten staat Petrus en binnen zit de gemeente. Allemaal ongelovigen zitten met hun hoofd te schudden. Dat kan niet. Ze zeggen, je raast. Ben je mal, meid? Dat kan niet. Het is zeker, je bent een beetje slaperig misschien. Heb je verstand verloren? Nee, dat is echt waar. Echt waar. En dan zeggen dan, ja, maar dat kan niet. Ik denk dat je een beetje aan het... Dat je in je verbeelding dingen ziet. En ze raken geïrriteerd. En ondertussen... Hij bleef maar kloppen,
Hij bleef me kloppen.
Ik zei, ja, nou horen wij het er ook. En dan stuiven ze met z'n allen naar die deur. En dan doen ze die deur voorzichtig open. Ja, daar staat Petrus. En hij stapt zomaar binnen. En dan zijn ze zo buiten zichzelf. Hoe kan dat nou? Zo blij dat het echt waar is. En dan stellen ze allemaal vragen. De een naar de ander aan Petrus. Wat is er allemaal gebeurd? En vertel eens. En hoe is wat? En er gebeurt. Even stil allemaal. Hij wenkt met zijn hand. Even stil. Even stil. Sst, even wachten. Nou, dan is het een beetje kalm. Dan wordt het allemaal stil. En dan gaat hij vertellen. En dat vind ik zo mooi. Dan ga ik naar einde. Dan staat er in vers 17 dat hij zegt. En als hij met de hand gewenkt had, als ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe de Heere uit de gevangenis had uitgeleid. Niet hoe die engel dat gedaan heeft, maar hoe de Heere. Hij zag niet alleen die engel, die wonderbaarlijke verschijning. Hij zag God erachter, de hand van de Heer, hoe de Heere hem had bevrijd. Nou, daar zaten ze en Petrus aan het vertellen. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij me gedaan heeft aan mijn geest. Hoe de Heere mij verlost. O mensen, als de Heere je bevrijdt en verlost, dan moet je het maar gaan vertellen. Niet dat jij er wat mee hoort, maar hoe de Heere je hebt verlost. Niet alleen dat de Heere je hebt verlost, maar er staat ook hoe. Hoe. Volgens mij, ik zeg toch niet te veel, hè. Maar volgens mij, als God in je leven komt, dan kan je vertellen hoe dat gegaan is. Je hoeft niet allemaal een boekje vol te schrijven, dat zeg ik niet. Maar je weet niet alleen dat, maar je kan ook wel iets vertellen over hoe. Hoe? En als de Heer weer eens een nieuwe uitleiding, een nieuwe verlevening geeft. Hoe de Heer hem heeft verlost. Op uw nood geschreid ik grote wonderen. Nou, kinderen, nog één keer. Ik vind dat jullie goed geluisterd hebben. Ik ga nog eens even letten op deze Petrus. Nog één keer. Samenvatten. Schrijf het maar op in je boekie. Samenvatten. Als we nou letten op zijn zij van Petrus. Daar werd hij gepot. Daar voelde hij wat. Die por van die engel. Ja. Als we nou letten op zijn ogen, wat zag hij? Ja, hij zag in die cel dat licht. Als we nou letten op zijn oren, wat hoorde die nou? Nou, hij hoorde dat de engel zei, doe je jas aan en volg mij. Ja. En als we nou letten op zijn voeten, inderdaad, die gingen achter die engel aan. Hij volgde, hij gehoorzaamde. En als we letten op zijn handen, nou, dan horen we me nog steeds kloppen. Ja. En als we nou letten op zijn hart. In het hart van Petrus was nog steeds die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede met God. Nou. Weet je wat ze toen gedaan hebben? Toen is Petrus gauw weer weggegaan. Maar ze hebben voordat Petrus wegging, hebben ze nog een dankstond gehouden. Ik geloof vast en zeker. Toen hebben ze voordat Petrus wegging. Dan hebben ze nog samen de Heere gedankt. En gezongen. Op uw nood geschrei heeft de Heere grote wonderen gedaan. Ik denk dat die gemeente verbaasd was. Verbaasd. En beschaamd. 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 Heere, wat hebben we toch klein van u gedacht. Verbaasd, Heere, u geeft veel meer dan wij ooit hadden vermoed en waar we ooit om gebeden hadden. Als we bidden houden, gemeente, ja, verwachten we dan de verhoring? Verwachten we dan? Of zijn we bidden wel, maar we kijken eigenlijk niet uit of de Heer het nou echt verhoort. Weet je dat bidden helpt? Weet je dat de Heer hoort? Echt? En soms moet je een paar uur wachten, hier als die gemeente, een paar uur. En soms moet je een paar dagen wachten, zoals de discipelen 10 dagen baden om de Heilige Geest. En soms moet je een paar weken wachten. Daniel had 3 weken gebeden. En soms moet je een paar maanden wachten. Mary Winslow bad maanden. Toen kwam de zegen in New York. En soms moet je een aantal jaren wachten. En toch komt het. Bidden helpt. De Heere geeft verhoring op het gebed. Geliefde. We hebben samen erover nagedacht. Een gevangen Petrus. En een biddende gemeente. En een verhorende God. laten we met die God eindigen. Hij is de hoorder der gebeden. En ik moest denken aan het vers. Samen. Samen bidden. Samen zoeken. Naar het plan van onze Heer. Samen zingen. En getuigen. Jezus Christus is de Heer. Amen.